God zegen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, als de Heere Jezus spreekt over allerlei zaken die gebeuren zullen in het laatste van de dagen, dan klinkt het: als nu al deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog, want uw verlossing is nabij. Aldus het woord in Lucas 21, vers 28. Laten wij samen zingen uit Psalm 40 en daarvan het derde couplet. Een psalm die ook uitziet naar dat wat de grote zoon van David zal doen. En we zingen met vers 3: Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Het derde vers van Psalm 40. Wij ontvangen de heilige wet van de Heere uit Exodus 20 en ook de samenvatting die de Heere Jezus gaf. En we verootmoedigen ons vervolgens met de woorden van Psalm 6, de berijming vers 2, 3 en 4. Vergeef mij al mijn zonden. Vers 2, 3 en 4 van Psalm 6. God sprak en hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, uw dienstmaagd, uw vee, uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, dat is geen overspel doen. Ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, dienares, rund of ezel, noch ook iets dat van uw naaste is. U zult, zo zei de Heere Jezus, de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en ook de profeten. Amen. Thank you. Gemeente, laten wij samen bidden. Heilige God, onze Vader in de Heere Jezus Christus. U zegt, zoek mijn aangezicht. Wij zoeken uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor ons. Dank, Heere, dat u ons samen roept in uw naam. Want in dat licht mogen we toch komen tot u. Als we de woorden niet alleen vanuit de psalmen, maar ook vanuit het Nieuwe Testament horen, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Om barmhartigheid te verkrijgen, om genade te vinden, om geholpen te worden. Op het juiste tijdstip. Heer, we zeggen u dank dat u het bent die ons nodigt en roept ook deze morgen. En dat u de toon zet. Dat het ook aan het begin van deze dienst zo mocht zijn. Genade voor u. En vrede. Want Heere, dat komt toch uit uw hart. En mogen we u daarin aanbidden. Ook op deze ogenblikken. Om dat wat er uit uw hart komt. Ook op deze zondag. Deze dag van uw opstanding, Heere Jezus. Voor ons ook deze eerste zondag van Advent. U, o opgestane Heere Jezus, u geeft ons grond om te verwachten, om te hopen. We danken u dat u dat ook inzet, ook deze morgen met die genade en die vrede die van u komt. Heere, wat moeten we daarvan hebben? We belijden u met de woorden die we gezongen hebben. Dat ons leven aangewezen is op uw genade. We belijden u, Heere, dat ons leven zo naar beneden gericht is. Wij belijden u, Heere, dat ons leven zo vaak gericht is en vanuit onszelf dat het steeds opnieuw zo is. Op onze eigen glorie, op ons eigen geluk. Maar wij bidden, breng ons zo ook deze morgen op de toonhoogte van uw heil. Opdat meer en meer in ons hart en leven groeien zal, de hunkering, dat alles van ons leven op de eer en de glorie van u gericht zal zijn. Het zij dat we leven voor de Heere. Het zij dat we sterven voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere, van u, Heere Jezus, die kocht met uw bloed. Ach, Heere, we bidden u dat u zo ook de verkondiging van uw woord gebruikt, ook deze morgen, als we de schriften gaan lezen, als we de psalmen mogen zingen, als u de verzoening laat bedienen. Heere, we bidden dat u dat doet, naar uw belofte, en dat u zo uitdeelt, hier in dit kerkgebouw, maar ook als we thuis verbonden mogen zijn in deze dienst. We bidden voor degenen die thuis meeluisteren, meebidden. Heere, schenk ook genade thuis en doe ook thuis ondervinden dat u die plek, of misschien wel in een verzorgingstehuis of waar het ook is, tot een Bethel, tot een huis van God wilt maken. Heere, wij bidden voor uw kerk wereldwijd, overal waar gemeenten samenkomen, overal waar uw kerk is. Heere, zegen in het bijzonder uw kinderen die vervolgd worden vanwege uw naam, op tal van plaatsen op deze aarde. Wij bidden, Heere, dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht. Dat u troost het hart dat huilend tot u vlucht. Heere, gedenk uw kinderen in Soedan, in Nigeria, in Noord-Korea. In al die plaatsen, Heere, die misschien minder het nieuws halen, maar u weet uw kinderen te vinden. Sterkt u, o Heere, door uw genade. Geeft u verwachting, juist ook op deze zondag, deze dag van u. Heere, laat zo ook daar uw koninkrijk komen. Maar we bidden dat evenzeer voor ons eigen land, Heere. In zoveel gebrokenheid. In zoveel verscheurdheid. Wij bidden in het bijzonder voor de zustergemeenten, de christelijke gereformeerde kerken. Heren, met de zaken die daar gaande zijn. De gebrokenheid die gevoeld wordt. Wij bidden u, Heren, laat de Satan niet in deze zijn winsten behalen. Maar wil alsjeblieft naar uw belofte ook daar doen ondervinden, Heren, dat u uw kerk bouwt. En dat u gemeenten samenbrengt rondom uw woord ook op deze zondag. En vasthoudt bij u, Heere Jezus Christus, de gekruisigde. Heere, we belijden uw schuld als kerk van Nederland. En we smeken u dat u zelf instaat naar uw belofte. Dat uw kerk toch een licht op de kandelaar zal zijn. Zout voor deze aarde. Opdat zo ook in ons eigen land het licht van uw evangelie verspreid zal worden. Heere, geef ons genade als gemeente hier, maar ook heel persoonlijk op de plaatsen waar u ons brengt, om trouw te zijn aan de roeping waarin u ons geroepen hebt. Om ons niet te schamen voor de naam van de Heere Jezus. En om overal waar u ons brengt, werkelijk dat licht te weerkaatsen dat vanuit de hemel komt van u, Heere Jezus. Heere, voed ons daartoe deze morgen. Zegent u de jongens en meisjes in de kerk. We danken u dat ze hier mogen zijn. Wilt u bij hen zijn, mogen ze bemerken dat het goed is om hier in de kerk te zijn, bij u, de plaats waar u woont. En mogen ook zij veel van u houden, Heere Jezus. Verwekt u de liefde tot u. Geeft u vaders en moeders wat nodig is om hun kinderen voor te gaan in de liefdedienst van u, o Koning Jezus. Heere, maak het zo goed. Wij bidden het, uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen de schriften van morgen op deze eerste Adventszondag vanuit Jeremia 30. En daarvan de versen 4 tot en met 24. Vervolgens wil ik nog één tekst lezen uit het Nieuwe Testament, namelijk Hebreeën 7 vers 22. Maar eerst Jeremia 30 vanaf vers 4. Daar klinkt het woord van God. Dit zijn de woorden die de Heere gesproken heeft van Israël en van Juda. Want zo zegt de Heere, wij horen een stem der verschrikking, er is vrees, geen vrede. Vraag toch en zie of een man baart. Waarom zie ik dan in ieder man de handen op zijn lendenen als van een barende vrouw en alle aangezichten veranderd in bleekheid? O wee! Want die dag is zo groot dat zijn gelijke niet geweest is. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog zal hij daaruit verlost worden. Want het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere van de Heerscharen, dat ik zijn juk van uw hals verbreken en uw banden verscheuren zal. En vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen. Maar ze zullen dienen de Heere hun God en hun koning David, die ik hun verwekken zal. Gij dan vrees niet, o mijn knecht Jacob, spreekt de Heere. Ontzet u niet, Israël, want zie, ik zal uit verre landen verlossen en uw zaad uit het land van hun gevangenis. En Jacob zal weerkomen en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn die hem verschrikt. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u te verlossen, want ik zal een voleinding maken met al de heidenen waarheen ik u verstrooid heb. Maar met u zal ik geen voleinding maken, maar ik zal u kastijden met mate en u niet geheel onschuldig houden. Want zo zegt de Heere, uw breuk is dodelijk, uw plaag is smartelijk. Er is niemand die uw zaak oordeelt, aangaande het gezwel. Ge hebt geen heelpleisters. Al uw liefhebbers hebben u vergeten, ze vragen niet naar u, want ik heb u geslagen met een vijands plaag, met de kastijding van een wrede, om de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn. Wat krijt ge over uw breuk, dat uw smart dodelijk is, om de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb ik u deze dingen gedaan. Daarom allen die u opeten zullen opgegeten worden. Al uw wederpartijders, zij allen zullen gaan in gevangenis, en die u beroven zullen ter beroving zijn, en allen die u plunderen zal ik ter plundering overgeven. Want ik zal u de gezondheid doen reizen, en u van uw plagen genezen, spreekt de Heere, omdat ze u noemen de verdrevene. Het is Sion, zeggen zij, niemand vraagt naar haar. Maar zo zegt de Heere, zie, ik zal de gevangenis van de tenten van Jacob wenden, en mij over hun woningen ontfermen. En de stad zal herbouwd worden op haar hoop, en het paleis zal liggen naar zijn wijze. En van hen zal dankzegging uitgaan, en een stem der spelenden, en ik zal hen vermeerderen, en ze zullen niet verminderd worden, en ik zal hen verheerlijken, en ze zullen niet gering worden, en zijn zonen zullen zijn als eertijds, en zijn gemeente zal voor mijn aangezicht bevestigd worden, en ik zal bezoeking doen over al zijn onderdrukkers, en zijn heerlijke zal uit hem zijn, en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen, en ik zal hem doen naderen, en hij zal tot mij genaken. Want wie is hij, die met zijn hart borg wordt, om tot mij te naderen, spreekt de Heere. En ge zult mij een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. Zie een onweder van de Heere, een grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudend onweer, het zal blijven op het hoofd van de goddelozen. De hittigheid van des Heeren toren zal zich niet afwenden, totdat hij gedaan en totdat hij daar gesteld zal hebben de gedachten van zijn hart. In het laatste der dagen zult u daarop letten. Gemeente, nou ging het over een borg, iemand die met zijn hart borg wordt in vers 21. En daarvanuit lees ik u nog de woorden van Hebreeën 7 vers 22, waar het getuigenis klinkt van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Tot zover deze woorden van de schriften. Gemeente, wij gaan ons zingend voorbereiden op de verkondiging met Psalm 68. En daarvan zingen wij het 9e en ook het 17e vers. Het 9e vers waar het gaat over dat wat de Heere gaat doen, gezongen vanuit het Oude Testament, en wat hij gedaan heeft. Maar ook vers 17, hoe groot, hoe ontzagwekkend bent u. Ik deel u namens de kerkraad het volgende mee. Volgende week zondag hoopt 's morgens om 10:00 dominee Vernooy voor te gaan. Die dienst zal staan in het teken van de voorbereiding op het heilig avondmaal. 'S avonds om 6:30 volgende week dominee Van de Heerik uit Dordrecht. Uw gaven worden gevraagd nu in deze dienst. De eerste rondgang voor de verwarming, tweede voor de plaatselijke gemeente. De Heere zegene uw gaven. Laten wij samen zingen uit Psalm 68 en daarvan vers 9 en 17. Gemeente, de kerntekst voor de verkondiging deze morgen vindt u in het gelezen hoofdstuk Jeremia 30, daarvan vers 21. En ik lees die tekst nogmaals. Jeremia 30, vers 21. En zijn heerlijke, zijn machtige, zal uit hem zijn, en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen, en hij zal tot mij genaken. Want wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken, tot mij te naderen, spreekt de Heere. Thema voor de verkondiging: op de uitkijktoren. Op de uitkijktoren. Het gaat eerst over Gods diagnose in dit hoofdstuk. Heel kernachtig vindt u dat terug als u het voor u hebt in vers 12 en 13. Gods diagnose. En dan Gods herstel. En dat herstel dat blinkt uit in vers 21. En ik noem dat meteen maar, dan zie je eigenlijk drie stukjes in vers 21. Dat herstel zal zijn uit uw midden. Zo staat er in het begin van vers 21. Het komt bij God vandaan. Er staat, ik zal hem doen naderen. Ik zal hem naderbij doen komen. Het komt bij God vandaan. En het gaat naar God terug. Er staat, en hij zal tot mij genaken. Hij zal tot mij terugkeren, naderen. Dus eerst Gods diagnose en dan Gods herstel. En dat herstel is vanuit uw midden, bij God vandaan en naar God toe. Gemeente van de Heere, de Bijbel is het boek van het komen van God. En jonge mensen, de Bijbel heeft geen titel. Nou ja, je zou kunnen zeggen Bijbel, maar waarschijnlijk weet je dat wel. Bijbel komt van Biblia, dat betekent gewoon boeken. Bijbelboeken, ja, dat is geen titel. De Bijbel heeft geen titel, maar als de Bijbel een titel zou hebben, dan zou het misschien moeten zijn: Hij komt. Hij komt. Gemeente, hoe je het ook wendt of keert, de wereld waarin wij leven, die staat in brand. En dat kan je aangrijpen tot in het diepst van je ziel. Hoe zit dat met dat koninkrijk van God? Gemeente, dat zijn vragen die hadden de discipelen al in de tijd van de Bijbel, toen de Heere Jezus op aarde was. En op dat moment, als die discipelen ja, die vragen als het ware laten opspelen en er allerlei zaken worden genoemd, ik begon de diensten mee, dan kijkt de Heer Jezus zijn discipelen aan en dan zegt hij, als al die dingen beginnen te gebeuren, aardbevingen, rampen, oorlogen, nou ja, dat is ook al een hele poos gaande natuurlijk, maar als dat allemaal gaat gebeuren, als die dingen beginnen te gebeuren, zegt de Heer Jezus, kijk dan omhoog, want uw verlossing is dichtbij. Dat is wat. Kijk omhoog. Gemeente, ik zeg vanmorgen de uitkijktoren op. Jongens en meiden, een uitkijktoren. Daar ben je vast wel eens geweest. Of heb je wel eens gezien misschien. Stel je voor dat jij ergens midden in het bos loopt. En je weet niet zo goed waar je bent. Er staan heel veel bomen en alles lijkt op elkaar. En je hebt al een paar rondjes gelopen en je denkt, ja, hoe kom ik nou weer uit dat bos? En als er dan opeens een uitkijktoren staat, waar je naar boven kunt klimmen, en je kunt boven op die uitkijktoren, kun je over die bomen heen kijken, dan zie je opeens waar je naartoe moet. Dan denk je, oh, als ik straks naar beneden ga, dan moet ik die kant op en dan die kant op. En dan kom ik uit het bos. Je kunt vanaf die uitkijktoren veel verder zien dan tussen de bomen beneden. En weet je, eigenlijk is dat wat er gebeurt ook in het Bijbelboek Jeremia. Niet één keer, maar steeds opnieuw. Als je dat boek Jeremia leest, dan is het bij tijden heel donker. Zoals tussen die bomen in het bos. Er is zoveel donkerheid en de wolken hangen zo laag, ook hier in hoofdstuk 30, gemeente. En toch worden we als het ware de uitkijktoren opgetild. Om over de dingen heen te kijken naar hem die komt. In het begin van vers 21, onze tekst, gaat het over een heerlijke, een machtige en over een heerser. En even later gaat het over een borg. Iemand die borg staat. Iemand die met zijn hart borg staat om tot God te naderen. Wat betekent dat? Waar gaat dat over? Ik zou het niet gek vinden als jij dacht net bij de schriftlezing, nou, dat is wel een heel moeilijk hoofdstuk. Ja. Nou ja, ik zei al, in dit hoofdstuk staan de bomen dicht op elkaar. Ik bedoel, het is donker. En steeds opnieuw zijn er donkere wolken die samenpakken. Maar ook zie je steeds opnieuw weer licht stralen. Je zou kunnen zeggen, er staan heel wat uitkijktorens. Ook hier in Jeremia 30. En dat is wel nodig ook. Want in vers 5 lazen we het. Zo zegt de Heere, vers 5. We horen een stem der verschrikking. Er is angst en geen vrede. En het beeld dat daarna wordt opgeroepen, gemeente, in vers 6, we hebben het samen gelezen. Je hebt weinig fantasie nodig om je er iets bij voor te stellen. Vers 6, daar staat zoiets als, vraag toch en kijk eens of een man baren kan, kinderen kan krijgen. Waarom zie ik dan, zegt de Heere God, hè, de Heere God zegt dat, waarom zie ik dan iedere man met zijn handen op zijn heupen, alsof die een barende vrouw is? En waarom zijn al die gezichten van die mannen lijkbleek weggetrokken? Angst en beven, dat is af te lezen op het gezicht van de inwoners van Israël en Juda. We praten over ongeveer 600 jaar voor de geboorte van Christus. Angst en beven. Maar dan is er al zo'n blik vanaf de uitkijktoren. In vers 9 klinkt dat al. Een belofte van een koning. Zij zullen de Heere, hun God, hun koning David zien en dienen. Ik zal die verwekken. Dus er is al een belofte van een koning in vers 9. Terwijl ze angstig zijn. Ik zal een koning doen opstaan. En God doet die koning opstaan. Komt bij de Heere vandaan. En dan klinken er ook meteen hoopvolle woorden, vers 10. U dan, vrees niet, wees niet bang. In vers 5 ging het over angst. Maar in vers 10 staat, wees niet bang. En toch, gemeente, hoezeer die beloften van redding en van heil meteen al in vers 9 klinken, er blijft iets knagen in dit hoofdstuk. Ik kan niet elke tekst met u langslopen, dat hoeft nu ook niet. Maar vers 12 en 13 brengt dat indringend onder woorden. Vers 12 en 13. Want zo zegt de Heere, uw breuk is dodelijk. Uw plaag, uw ziekte is smartelijk. Er is niemand die uw zaak oordeelt, staat hier. U moet dat horen als die uw zaak behartigt, die voor u opkomt. U hebt geen heelpleisters, geen geneesmiddelen. Er is voor u geen herstel. Gemeente, je vraagt je af, hoe hebben we het nou? In vers 10 staat, vrees niet. En in vers 12 en 13 staat, voor u is geen herstel. Ongeneeslijk is uw breuk. Nou, jongeren, laat er geen onduidelijkheid over bestaan vanmorgen. Hier dringt het profetische woord heel diep door. Uw breuk is dodelijk, staat er. Welke breuk? Welke breuk is er geslagen? Welke ziekte heeft het volk van Israël bevangen? Nou, kijk maar in je Bijbeltje, dat wordt klip en klaar onder woorden gebracht. In vers 14 aan het eind bijvoorbeeld, en in vers 15 staat het nog een keer. Wat staat er in vers 14 aan het eind? Vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn. En wat je daar ook van vindt, of je daar je schouders bij ophaalt of niet, of dat u eronder gebukt gaat of niet, Misschien zegt iemand wel vanmorgen, ja, dat zie ik niet zo hoor, dat vind ik zo somber als dat er zo staat. Maar de Heere zegt dodelijk, ongeneeslijk. Het is dat voortdurende weglopen bij de Heere vandaan, de blijvende zondigheid diep in ons, waardoor de schuld als het erop aankomt alleen maar zwaarder wordt. En het is daarom ook dat het oordeel niet kon uitblijven. Dat het tienstammenrijk van Israël al is gedeporteerd op dit moment. En het oordeel over het tweestammenrijk Juda, dat staat voor de deur. En gemeente, wat hier over Israël wordt gezegd. Ik probeer de lijnen meteen maar naar onszelf door te trekken. Dat raakt vanuit het geheel van de Bijbel ons allemaal. Dit is exact wat de apostel Paulus later zegt in Romeinen 3. Als hij zegt, wij hebben allemaal gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. En zonde, jongeren, dat is niet dat je zegt, oh ja, sorry. Dat is zonde, die vaas is kapot gevallen. Zonde zegt van die vaas. Sorry, jammer. Nee, zonde betekent bij de Heere God dat je bij hem in het krijt staat. Dat er iets betaald moet worden. En ik weet het wel vanmorgen, als het in de preek gaat over zonde, dat kan een uitgesleten woord zijn, hè. Maar wil je alsjeblieft goed bedenken vanmorgen dat jij en ik hier in de kerk met ons zondige leven voor God gedaagd worden. Dat is dus niet pas als je sterft straks, hè, dat je denkt, oh ja, dan moet ik voor God verschijnen. Nee, dat is nu. Dat is nu. Dat is nu als God ons ontmoet. En zoals je bij de dokter kunt komen, ik hoop dat jij dat nooit meegemaakt hebt, maar misschien heb je het wel eens van je opa of je oma gehoord dat ze bij de dokter kwam. En het leek eigenlijk wel mee te vallen. En toen zei de dokter, mevrouw, ik heb een moeilijke boodschap voor u, het is niet goed. En dat zo'n mevrouw zegt, het is niet goed, ik voel me helemaal niet, ja, ik heb een beetje pijntjes, maar zo erg is het toch niet. En de dokter zegt, het is wel erg. En zo is het als je oog in oog staat met de levende God. Want weet je wat zonde is? Zonde is dat je los van God leeft. En dat hoeft niet per se losgeslagen, zodat je zegt, nou ja, maar uitgaan in Amsterdam of zo. Nee, zonde zit veel dieper. Zonde betekent dat je je doel hebt gemist. Dat je in alles voor God zou leven, want daarvoor ben je gemaakt. Maar dat je meer leeft voor je eigen ik, jij en ik. Voor hier beneden. En zonde betekent schuld. En schuld moet verzoend. Mijn ziel, doorzie uw lot. Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Jongeren, laat het vanmorgen een waarschuwing voor je zijn. Ik kom wel eens bij oude mensen op bezoek, hé. En dan is iemand bijvoorbeeld ziek geworden, wat ik net zei, hè. En dan zegt zo'n oude meneer tegen mij, dominee, het komt er nu wel op aan. Weet je wat ik dan vaak denk? Zeg ik soms ook wel. Dan zeg ik, het kwam er al veel eerder op aan. Toch? Niet pas als je oud bent en als je ziek bent. Het komt er nu op aan voor ons allemaal zoals we hier zitten. Want je leeft maar één keer. En wat een indringende woorden dan in vers 13. Er is niemand die uw zaak behartigt. Welke zaak? Nou, als je met God in het reine wilt komen. Of wil je dat zelf proberen? Dat zegt eigenlijk dit hoofdstuk. Wil je het zelf proberen als je straks voor God staat, dat je tegen de Heere God gaat zeggen van, ja, maar Heere God, het viel toch eigenlijk wel mee en ik heb wel mijn best gedaan. Maar als je dan weet dat in Openbaring staat, dat als de Heere Jezus terugkomt, dat dan zelfs de aarde wegvlucht voor de Heere. Ja, waar moet je dan blijven? Denk je dat je dan overeind kunt blijven staan? Nog een keer, het is het woord van de levende God, vers 13. Ongeneeslijk is uw breuk, vers 12. Uw plaag is smartelijk. Er is niemand die uw zaak behartigt. Dat is de diagnose die God stelt. En als je nou beneden blijft zitten in het bos, hè, jongens en meiden, weet je nog? Als je beneden blijft zitten in dat donkere bos, dan word je misschien wel heel verdrietig vanmorgen. En dan denk je, ja, hoe moet het dan ooit verder? Ik kom er nooit meer uit het bos. En daar heb je ook gelijk in. Als je beneden blijft zitten, dan kom je om. En daarom moet je die uitkijktoren op. En dan ben ik bij onze tekst, vers 21b. Daar staat, wie is hij die met zijn hart borg wordt? Wie zal onze zaak behartigen? Wie zal voor mij opkomen? Straks, maar ook nu. Iemand die borg wordt. Meiden, jongens, denk eens met mij mee aan die geschiedenis van Jozef. Uit het Oude Testament bedoel ik, weet je wel, die Jozef die verkocht was en die naar Potifar, die meegevoerd werd en zo, weet je wel. Jozef, hè? Ja, en op een gegeven moment, dat weet je volgens mij ook wel, dan is er heel veel narigheid geweest en dan wordt uiteindelijk Jozef onder koning van Egypte. En dan komen er heel veel mensen brood kopen en ook zijn broers die komen en dan stelt Jozef zijn broers op de proef. Dan wil Jozef Benjamin achterhouden. En dan komt Juda, een van de broers. En moet je horen, die zegt dan tegen Jozef. Hij weet niet dat het Jozef is. Maar dan zegt hij. Ik heb mij borg gesteld voor Benjamin. En daarmee bedoelt hij te zeggen. Wat u met Benjamin wilt doen, doet u dat maar met mij. Want ik heb beloofd aan mijn vader Jacob dat Benjamin veilig terug zal keren. Dus Juda die gaat op de plek van Benjamin staan. Dat is een borg. En gemeente, zo klinkt hier de vraag in vers 21. Wie is hij die met zijn hart borg wordt? Die zal onze zaak behartigen. Kom, laat u meevoeren op de vleugels van de Heilige Geest. Gemeente, hij wil ons allemaal hoor, vanmorgen dat plekje op die uitkijktoren geven. Moet u kijken hier in de tekst, vers 21. Zijn heerlijke zal een van hen zijn en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. Dus toch iemand uit het midden van het volk van Israël, zo staat het hier. Toch uit hun midden. God zal uit het nageslacht van David iemand laten komen. Koning David heette die al in vers 9. De meerdere David, de Messias die komen zal. Hij komt toch uit het nageslacht van David. Onze tekst zegt, gemeente, hij zal één uit hem zijn. Een herhaling van de belofte die al klonk in het paradijs over het nageslacht van Adam en Eva. Waardoor die kop van de slang vermorzeld zou worden. Twee keer staat het er eigenlijk in onze tekst, ziet u dat? Eén uit hem, en even later nog een keer, uit het midden van hem. Doe denken aan die profetie van Micha, als die profeteert over Bethlehem. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn, hetzelfde woord, een heerser zal zijn in Israël. Gemeente, hier klinkt zoveel belofte in door. Dan moet je even voorstellen, op heel wat momenten in de profetieën van Jeremia, ik begon er net mee, daar pakken donkere wolken samen. En als je het ernstig neemt, ook wat we net hoorden, dan zeg je het wordt nooit wat. Het wordt nooit wat. Het is straks echt einde verhaal met het volk van Gods verbond. Maar wat zegt de Heere hier? Uit hun midden. Iemand zal ik doen opstaan. Dus God laat zijn volk niet los. Ook vandaag niet hoor, volk Israël. God laat zijn volk niet los. Al gaat het door het oordeel heen. God houdt vast aan zijn beloften. Niet omdat er nog iets hoopvols toch te vinden is in de mens. Dat niet. Van beneden af is het echt hopeloos. Er is een andere reden waarom God toch doorgaat. Ook in 2025. En jongeren, weet je waar dat vandaan komt? Ik wilde dat ik je dat kon laten zien en kon laten proeven. Weet je waar dat vandaan komt? Dat God toch doorgaat. Genadig. Dat komt uit het hart van God. Een hart dat zo vol is van bewogenheid. In hoofdstuk 29, vlak hiervoor, daar heeft het geklonken. En die tekst wordt wel eens een beetje losgebruikt. Dat is niet de bedoeling van die tekst. Maar als je hem nu hoort, is die zo van betekenis. Hoofdstuk 29, waar de Heere zegt, ik weet de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Hoor je dat? God koestert gedachten van vrede. Hij koestert die. Die zitten in zijn hart, in zijn inborst. Gemeente, al begrijp je Gods weg soms niet. Heb geen harde gedachten van God. Zie ook hier in onze tekst hoe de Heere ondanks al de zonde en de gebrokenheid, hoe die vasthoudt aan zijn eigen plan. Dat plan van verlossing. En voor wie is die verlossing dan? Voor zondaren. Voor mensen, we hebben het net gehoord, die ongeneeslijk ziek zijn. En dat die verlossing werkelijkheid zal worden, dat blijkt wel uit de namen die hier klinken. Kijk goed wat er staat, gemeente, vers 21. Zijn heerlijke staat er. Daar wordt een woord gebruikt, je kunt het ook vertalen met zijn machtige. Een woord dat wijst op Gods glorie, op de schittering in God. Zijn schoonheid, zijn kracht, zijn macht, alles wat er blinkt. En dat tweede woord hier in vers 21, zijn heerser. Nou, dat voelt u wel aan. Daarin klinkt iets door van zijn soevereiniteit. Hij staat boven alle andere machten. Niemand kan hem tegenhouden. Gemeente, kijkt u mee vanaf de uitkijktoren? Al zie je hier op aarde soms door de bomen het bos niet meer. Hier krijgt u zicht op de eeuwige liefde van God. Op de vastheid van zijn beloften. Waar die nooit vanaf kan. En nooit vanaf wil. En anderzijds krijg je ook zicht op hem, Advent. Door wie God zijn belofte gaat vervullen. Iemand uit het midden van het volk van Israël. Machtig en heerlijk, zo heet hij. Iemand die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hey, terug naar de vraag. De vraag die God stelt hier in vers 21. Wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken? Vanaf vers 13 zagen we. Wie is het die uw zaak zal behartigen? Als je tussen de bomen het bos niet meer ziet, door die bomen. Als je ongeneeslijk ziek bent in Gods oog. Wie zal onze zaak behartigen? Nou, kijkt u verder mee, vers 21. We krijgen hem nog verder in beeld. Want wat staat er? Ik zal hem doen naderen. U moet dat zo horen, gemeente, dat de Heere God zegt, ik zal hem dichterbij doen komen. Ik, dat is de Heere. Ik zal. Hey, hoor je dat goed? God zegt niet tegen dat volk van Israël, kom op, doe je best. Zorg dat je uit dat donkere bos komt. Gemeente, als dat de opdracht zou zijn, dan dol je rond in dat donkere bos. En op een zeker moment kom je erachter dat je weer op dezelfde plek terug bent. Jongeren, herken jij dat niet? Misschien zijn er momenten in jouw leven geweest dat je er echt helemaal voor ging. Ik hoop dat je dat herkent. Misschien zijn er momenten geweest dat je dacht, toen je belijdenis deed bijvoorbeeld, hè, dat je dacht, en nou ga ik er echt voor. En je begon trouwste de tijd te houden. En je las je bijbeltje. En je stopte met uitgaan op verkeerde plekken. En je koos ervoor om je te beperken op social media gebied. Je dacht, daar stop ik mee, want dat kost veel te veel tijd en zo. En ouderen, u begon wat ernstiger te worden. U hebt die boekjes van vroeger er weer eens bijgepakt. En u begon te lezen en te bidden. En weet ik wat u nog meer hebt geprobeerd. En moest u na verloop van tijd niet erkennen dat u op hetzelfde plekje teruggekomen was. Dat het dweilen is met de kraan open. En nee, dat ligt niet aan God. En dat lag ook niet aan die goede dingen die u hebt gedaan. Maar dat heeft nou te maken met je zondige hart. Dat er van binnen een bron is die naar de zonde neigt. En dat borrelt elke keer weer naar boven. De gemeente, het moet echt van de andere kant komen. Maar het komt ook echt van de andere kant. En in de verkondiging van het evangelie, ook vanmorgen, komt het naar u toe. Waar u ook zit, geestelijk zo gezegd. Want u wordt op de uitkijktoren gezet. Je stribbelt toch niet tegen, hè? Je wordt op de uitkijktoren gezet. En moet je horen wat de Heere dan zegt. Ik zal hem dichterbij doen komen. Ja, dat gaat dus over hem die uiteindelijk geboren zal worden. Het zal nog zo'n 600 jaar duren als Jeremia dit zegt. Maar God werkt toe naar zijn komst. Ik zal hem dichterbij doen komen. Gemeente, deze woorden van onze tekst. Daar klinkt het kerstevangelie, hoort u dat? We kijken vanaf die uitkijktoren en we zien dat de Heer dat doet. Ik zal hem naderbij doen komen. Weet u, dat trof mij diep. Er staat een woord in de grondtekst in het Hebreeuws. Dat kun je ook vertalen hier in onze vertaling. In de Statenvertaling staat naderen. Maar je kunt het ook vertalen met presenteren. Aanbieden. Moet u even tot u door laten dringen. Dat de Heer zegt, ik zal hem presenteren. Ik zal hem aanbieden. Nou gemeente, dat heeft God gedaan. Echt, in de kerstnacht. Toen heeft God zijn zoon gepresenteerd. Niet in pracht en glorie. Hij werd gepresenteerd in vernedering. In een kruisgestalte. Maar in die donkere nacht is het wel gebeurd. Midden in de winternacht, zo zingen we toch, ging de hemel open. En daar deed God hem dichterbij komen. Daar heeft God hem gegeven. Jongeren, zie je dat God daar zijn belofte heeft vervuld? Deze belofte, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon dichterbij deed komen, gegeven heeft. Maar daarmee zijn we er nog niet, gemeente. Het is nog niet klaar bij de kerstnacht. God heeft hem naderbij doen komen. Hier staat doen naderen. Dat is kerstfeest. Emmanuel. God met ons. Maar wat staat er dan nog achteraan in onze tekst? En hij zal tot mij genaken. Hij zal naar mij toekomen, zegt de Heere. Jongeren, probeer het voor je te zien. De Heere Jezus, hij kwam vanuit de hemel. God zegt, ik zal hem dichterbij doen komen. Hij kwam in Bethlehem, onder ons. En je denkt misschien, ja, maar wat betekent dat dan? Als er dan achteraan staat dat de Heere God zegt, ik zal hem weer tot mij doen genaken, weer terug doen gaan. Wat betekent dat dan? Nou weet je, dat woordje genaken hier in de Statenvertaling, dat doet denken aan de priesters in het Oude Testament. Die kwamen ook tot God. Wanneer was dat? Als ze in de tempel waren. Als ze het offer hadden gebracht. Dan naderden ze, dan kwamen ze met het bloed van een offerdier. En dan kwamen ze tot in het heilige. Tot in het heilige der heilige. En dan kwamen ze in Gods nabijheid. Om verzoening te doen voor zichzelf. En voor de zonde van het volk. Gemeente, kom vanaf de uitkijktoren. Kijkt u mee? Als we de heiland zien komen vanuit de hemel naar deze aarde. En u zegt, maar waarom dan? Waarom deed God hem dichterbij komen? Waarom werd hij mens? Was dat om hier een beetje rond te kijken? Nee, hij kwam om tot zijn vader terug te keren. Ja, echt. Hij kwam om terug te gaan naar zijn vader. Maar hoe dan? Hoe dan? Niet in een rechtstreekse lijn. Jongeren, dat zou je toch eigenlijk nog een beetje denken, hè? Dat je zegt, nou, als de Heer Jezus dan gekomen is vanuit de hemel en hij wilde terug naar zijn vader, nou, dan zou hij toch weer gewoon teruggaan? Maar jij weet het, hè? Er zit een tijdje tussen, zo'n beetje 33 jaar, dat hij op aarde geleefd heeft. Maar als Jeremia kijkt vanaf die uitkijktoren en wij ook, dan valt het bijna bij elkaar. Kerst en Goede Vrijdag op één dag, zo mag je wel zeggen. Vanaf die uitkijktoren ziet Jeremia hem gaan en we kijken mee. Hoe gaat hij terug naar zijn vader? Nou moet je eens kijken, hij nadert tot God. Hoe doet hij dat? Hij ziet het voor je. Dat doet hij kruipend. Waar dan? In Gethsemane. Daar kruipt hij naar God toe. En dan zegt hij, Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar God neemt die drinkbeker niet van hem af. Tot de laatste druppel moet de Heere Jezus die beker met Gods toorn gevuld leeg drinken. En toen is hij verder gegaan van Gethsemane naar Golgotha. Zo genaakte hij tot God. Steeds dichterbij. Gemeente, zie je het? In de verte vanaf de uitkijktoren hier bij Jeremia. Daar verrijst een heuvel. Als je over de bomen heen kijkt, dan zie je een heuvel. En op die heuvel zie je een kruis. En daar wordt hij gehangen. Hij genaakt. Hij nadert tot God. En hij deed dat terwijl die bad voor zondaren. Tot in Haastrecht toe. Hij zei, Vader, dodelijk is hun breuk. Maar vergeef het ze. want ze weten niet wat ze doen. En toen is hij gehangen aan dat vloekhout van het kruis. Zo keerde hij terug naar zijn vader. Hij werd van de aarde opgetild en toen bleef de hemel potdicht. Potdicht. Toen heeft hij het uitgeroepen in het allerdiepste, in het allerdonkerste. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Gemeente, in vers 23 en 24. Ik wijs u daar maar even op. Daar gaat het over de brandende toren van God. En dan staat er in vers 24. Die hittigheid van de toren van de Heere zal zich niet afwenden. Totdat hij daar gesteld zal hebben de gedachten van zijn hart. Die gedachten van Gods hart. In hoofdstuk 29, we hoorden het net. Dat zijn gedachten van vrede. En niet van kwaad. Maar die gedachten konden alleen worden vervuld. Als er één was die borg zou zijn voor al de zijnen. Aan het slot van vers 24 staat. In het laatste der dagen zult u daarop letten. Ja, want Jeremia kon heel veel nog niet bevatten. En zijn hoorders ook niet. Maar gemeente, wie Jezus ziet. Ziet u hem vanmorgen? Wie Jezus ziet, die gaat er toch iets van zien. Je gaat het niet snappen. Maar je gaat je wel mateloos verwonderen. Want daar op die kruisheuvel Golgotha, daar is hij genaakt teruggekeerd tot de Vader. En toen alles en iedereen dacht dat het toen over en uit was. Gemeente, kijk nog eens verder. Vanaf die uitkijktoren. Want na 3 dagen in het graf, weggestopt in dat donkere bos van de dood. Toen stond hij op. Toen stond hij op. Zie je het? Nog verder kijken dan Golgotha. Dan straalt het licht van de opstanding je tegemoet. Door de dood heen is hij tot zijn vader teruggekeerd. Dat is wat onze tekst hier zegt. Opgestaan aan de andere kant van de dood. Die machtige, die heerlijke, die heerser uit Israël. Hij is doorgegaan. De dood kon hem niet houden. Geen graf hield Davids zoon omkreld. Hij overwon die sterke held. En gemeente, blijf kijken. Blijf kijken, want nog verder vanaf die uitkijktoren. Nog verder reikt onze blik. Want 40 dagen later zie je hem opnieuw staan op een berg. Als je over de bomen heen kijkt, dan zie je hem staan. En hij heft zijn handen op. En dan gaat hij zegenend naar de hemel. Hij nadert tot God. En als hij in de hemel is, gemeente. Wat deed die priester in het heilige der heiligen? Die bracht daar bloed, toch? Nou, ik stel me voor, gemeente, als de Heer Jezus zo zegenend naar de hemel is gegaan. Dat als hij in de hemel is, dat hij zijn handen omdraait. En dat hij tegen zijn vader zegt, vader, kijk eens. Ik heb het volbracht. Volbracht. Zoals die priester naderde in de tempel met het bloed van het offerdier. Zo kwam Christus, zo genaakte hij. Zo kwam hij tot zijn vader met zijn kruisverdiensten bij zich. En gemeente, zo heeft hij plaats bereid voor allen die hem lief hebben. En de Hebreeën schrijver, hij roept het uit, hoofdstuk 7 vers 22. Zo is Jezus borg geworden. Borg geworden. Jongeren, zie je het? Een borg? Hij stelde zich borg. Hij ging die weg van de hemel naar de aarde. En van de aarde terug naar de hemel. Hij ging die weg om voor u, voor jou plaats te bereiden. En zo staat het in vers 22. En gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. Zo vervult God het in heerlijkheid, gemeente, dat Gods volk aan hem verbonden wordt. En als u dan nog één keer die vraag van God hoort, aan het eind van onze tekst, vers 21. Wie is hij die met zijn hart borg wordt, om tot mij te genaken, spreekt de Heere. Dan mogen we elkaar vanmorgen het antwoord op die vraag toeroepen. Dat is Jezus. Dat is Jezus alleen. Hij werd borg met zijn hart, zo staat hier. Hij gaf alles. Hij gaf zijn leven. Hij gaf het uit liefde voor zondaren. Gemeente van Haastrecht, vergis u niet. Jongeren, jij ook niet. Niemand van ons kan zomaar tot God naderen. Echt niet. Waag het niet. Waag het niet om tot God te willen naderen buiten de Heer Jezus om. Want onze God is een verterend vuur. Het kan alleen. Maar het kan ook echt vanwege deze priesterkoning. Vanwege de borggerechtigheid van de Heer Jezus. En Paulus zingt dat uit in Romeinen 5. Door hem hebben wij toegang met vertrouwen. Door het geloof in hem. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie vanaf de uitkijktoren bij Jeremia op dat kruis van Golgotha. Waar de deur van de hoop voor u geopend is. En daar vandaan, gemeente, klinkt het. Vanuit de mond van de zaligmaker. Hoe donker het bos van uw leven ook is. Het kan donker zijn. Hoe donker het op aarde ook wordt. Uit zijn mond klinkt het. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen. Ik genaak, ik nader tot God. Om voor u een plaats te bereiden. Gemeente, lof. Lof zij het Lam. Dat onze zonden op zich nam. Zijn bloed heeft ons gereinigd. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 118. En daarvan het 10e en ook het 11e vers. Dit is de poort van de Heere. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Het 10e en ook het 11e vers van Psalm 118. Gemeente, laten we samen danken en ook bidden. Groot en heerlijk God. We zeggen u dank voor uw woord. Dit profetische vergezicht. Waarmee u ons op de uitkijktoren zet. Om te zien wat u doet, doen zult, gedaan hebt. En u zult uw werk voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Heere, wij bidden om uw genade. Om uw Heilige Geest. Dat die ons ogen van geloof geeft om de ogen niet af te houden van dat Lam van God, de Heere Jezus. Want ziende op het Lam van God, brengt u ons thuis. Wij bidden, Heere God, om genade. Om al die momenten dat we wel het gevoel hebben dat we in het donker ronddolen. Heer, om ons dan op de zondagen en als we de schriften lezen, als we liederen horen van u, dat we ons daarmee op toonhoogte laten brengen. Ook deze morgen. Mijn Heere Jezus Christus zal zijn werk voleindigen. En we bidden het u, Heere, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. We bidden dat heel persoonlijk, Heere, voor elkaar. Als er geestelijke worstelingen kunnen zijn. Heere, u weet dat. Geef genade om niets, maar dan ook door niemand ons af te laten houden. Van het zien op die verhoogde slang. U, Heere Jezus, verhoogd aan het kruis. Opdat ieder die in u gelooft, niet verloren gaat. Maar het eeuwige leven heeft. En waar we uw naam kennen mogen, Heere. Waar er iets van dat ontzag en die liefde in ons hart mag zijn. O, geef genade om die woorden van u te horen. Als iemand in duisternissen wandelt en geen licht heeft. Laat hij juist dan betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Heere, wij bidden voor deze wereld die van u is. Waar wij onderdeel van zijn, waar we middenin leven. Heere, heel die waas die er over ons hangt, onze samenleving, los van u. Gericht op de dingen hier beneden. Overbreekt u het, Heere, schijn met uw licht in het duister. We bidden het opnieuw, laat de gemeente ook hier mogen zijn. Een stad op een berg, een licht op de kandelaar. De plaatsen waar u ons leidt, deze dag, maar ook in de week die we begonnen zijn. Om getrouw te zijn, in de roeping waarin u ons roept. Om waar het mogelijk is, te getuigen van de hoop die in ons is. O Heere, breid uw koninkrijk uit naar uw belofte. Heere, we bidden voor degenen hier in de kerk of wellicht thuis verbonden, waar psychische worstelingen zijn, psychische nood, dat het juist daarin zo donker is. Heere, u kwam toch tot in het allerdiepste? U bent toch daar geweest waar u door God verlaten was, opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. O Heere, geef genade om aan u, Heere Jezus, vast te houden, of liever door u vastgehouden te worden. Heere, zegent u de broeders die dienen mogen in de gemeente. Geef ze alles wat nodig is, ook dominee Vernooy. We dragen hem aan u op, zegen zijn dienstwerk. Wij bidden, Heere, voor alle werk dat gebeuren mag in de gemeente, zichtbaar of onzichtbaar, onderling en naar buiten toe. Breid uw koninkrijk uit, Heere. Verbreekt u de werken van het kwaad. Heere, laat zo wereldwijd uw koninkrijk komen. We bidden dat, Heere, op die gebieden waar oorlog is, waar strijd is, waar zoveel gebrokenheid is, ontferm u. In het bijzonder, Heere God, bidden wij, omdat u ons daartoe gebiedt, omdat u zoveel beloften gaf en geeft. Wij bidden voor uw volk, het Joodse volk, dat u zichzelf met kracht bekend maakt, Heere. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Ach Heere, zou u vandaag die grote dingen niet kunnen en willen doen? Wij bidden, maak u zelf bekend, Heere Jezus, aan uw broeders en zusters in het vlees, naar het vlees, in Israël, opdat zij u kennen. Zegen allen die uw naam belijden, ook wel in het verborgen, of die zoekend en tastend zijn, ook onder Israël. Heer, laat het licht van u opgaan over hen, opdat zo ook de volkeren het zullen zien, dat u leeft. U, o Messias van Israël, heiland voor de wereld. Heere, zo bidden we het, zo leggen we deze dag ook verder in uw handen. Brengt u waar mogelijk ook vanavond samen in uw huis. Zegen uw dienaar die dan het woord hier bedienen mag. Wij vragen het u in dankbaarheid, in belijdenis van schuld, met verwachting, omdat u komt, Heere Jezus. Hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, ik stel voor dat we tot slot samen zingen de laatste twee coupletten van de lofzang van Zacharias. Zo, want dat betekent het woordje dus, zo wordt het volk van de Heere geleid door het licht dat nu ontstoken is. En voor elk die in het duister ronddoolt, verstrekt deze zon een helder licht. 4 en 5, de berijming van de lofzang van Zacharias. Gemeente, bewaar het woord. Vervolg uw levensweg in vrede. En ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Met u, met jullie allen. Amen.
God zegen.